Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Het coronavirus klopt weer aan de deur in Europa. Lokaal leiden nieuwe uitbraken tot nieuwe lockdowns. De grote vraag is, wat doen we met onze vakantie? Annuleren of toch gewoon gaan? Verslaggever Marcia Nieuwhuis, kunnen we nou nog met een gerust hart naar het buitenland?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als je kijkt naar de informatie die het ministerie van Buitenlandse Zaken daarover verstrekt, dan zie je eigenlijk dat bijna heel Europa weer geel is. Dat betekent eigenlijk, let op, er zijn veiligheidsrisico's, maar je kunt gewoon gaan als je zou willen. Er zijn in Europa nog een paar gebieden oranje. Dat zijn onder andere Zweden, Ierland, Bulgarije en Roemenië. Daar kun je volgens het RIVM, die ook aan de basis staat van deze adviezen, beter niet naartoe. En voor Ierland geldt dan nog in het bijzonder dat Ierland zelf heeft besloten dat ze nog niet weten of Nederlandse toeristen er mogen komen.
Okay.
Dus dat zijn sowieso landen om op te letten. Maar verder moet je ook bij die gele gebieden wel waakzaam zijn.
Ja, want dat zijn dus eigenlijk de veilige landen. Maar je geeft al een beetje aan, wat zijn dan misschien de gebieden waar je beter niet heen kan gaan?
Nou, je ziet dat in sommige van die gele landen er toch nog kleine plekken zijn bestempeld als risicogebied. Denk daarbij aan Leicester in het Verenigd Koninkrijk. Het gebied rond Barcelona en 175 kilometer ten westen daarvan, ook in Catalonië. Daar zijn ook oranje zones aangegeven. En dat betekent eigenlijk dat de overheden daar lokaal een soort lockdown hebben afgekondigd. Dus dan gaan restaurants dicht, terrassen dicht. En word je echt geacht om goed op te letten. Dat komt omdat daar dan lokaal kleine uitbraken zijn die steeds verder gaan, waardoor ze toch het noodzakelijk achten om een deel van het gebied af te sluiten.
Ja, je hebt voor onze krant vier virologen gesproken over hun vakantieplannen. Nu is het vakantie. Stappen zij vandaag allemaal in het vliegtuig?
Ik moet eerlijk zeggen dat over vliegtuigen ik eigenlijk niemand enthousiast heb gehoord. De meesten zeiden we gaan sowieso niet vliegen. En wat me ook opviel is dat heel veel mensen er rekening mee houden hoe druk het is in de gebieden zelf. Dus bijna allemaal laten ze drukke campings in Zuid-Frankrijk links liggen. Wordt er bijvoorbeeld wel voor gekozen om, Mark Bonte zei dat, die is arts-microbioloog aan de Universiteit Utrecht. Die zei, ik ga van de 3 weken ga ik er 2 wel en 1 niet. 2 niet en 1 wel. En het gebied wat hij wel aandoet, dat zijn de bergen. En wat hij niet doet is naar die drukke camping in Zuid-Frankrijk. En wat hij ook niet doet is met zijn familie in een huis. Marion Koopmans bijvoorbeeld, ook een bekende viroloog, die gaat ook rural kamperen, zoals ze het zelf noemde. Misschien wel zonder wifi. Om ook naar rustige gebieden te gaan waar je dus weinig contact hebt met andere mensen en dus ook weinig kans hebt om een virus tegen te komen.
Ja, en de bekendste, Ab Osterhaus, die zit natuurlijk zelf qua leeftijd midden in het risicogebied.
Ja, precies. Hij is 72. Hij zei ook, vliegen ga ik sowieso niet. Zijn vakantiehuisje op een van de Griekse eilanden staat leeg deze zomer. Hij raadt wel aan om vooral naar Museum Boerhaven te gaan in Leiden, waar je een tentoonstelling hebt over pandemieën en epidemieën. Nu iedereen viroloog is, zegt hij, moet iedereen dat interesseren.
Ja, maar eigenlijk zeg jij, al die vier virologen die passen hun vakantie aan of gaan bijna helemaal niet. Durf jij nog wel op vakantie?
Ja, goede vraag. Nou, ik doe een beetje à la de virologen en ga dus ook naar dunbevolkter gebied. Ergens in Italië bij een olijfboomgaard waar we hopelijk niet al te veel mensen tegenkomen.
Op het ministerie van Defensie hangt de vlag half stok nadat zondagmiddag een helikopter neerstortte voor de kust van Aruba en 2 militairen om het leven kwamen. Jean Deby is voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel. Hoe is er binnen de militaire beroepsgroep gereageerd op het ongeval?
Nou, natuurlijk met ontzettend, het is een vreselijk ongeval. En zeker de bemanning van een helikopter, die maakt ook deel uit van de bemanning van een schip. En dat, ja, dat is daar ontzettend ingeslagen. Je kunt je voorstellen dat mensen die kennen elkaar, ze komen elkaar in de eetzaal tegen. En als dan twee collega's bij een crash om het leven komen, is dat natuurlijk vreselijk nieuws.
Ja, dat is logisch. Is er al iets meer bekend over de toedracht?
Nee, tot op heden is dat nog niet bekend. Wat we op dit moment wel weten is dat een crash heeft plaatsgevonden op 12,5 kilometer van Aruba vandaan. En de oorzaak, wat daar precies is gebeurd, dat is nog heel erg onduidelijk. En het is natuurlijk belangrijk dat er zo snel mogelijk onderzoek plaatsvindt voor zowel de nabestaanden als ook voor de bemanningsleden om te kijken van wat is er nu precies gebeurd.
Ja, het ging in ieder geval om een NH90 helikopter waarvan Defensie er zo'n 20 in gebruik heeft. Wat is dit eigenlijk voor toestel?
Nou, het toestel wordt gebruikt door de marine en alleen door de marine gebruikt vanwege het feit dat hij een maritieme helikopter is. Dat betekent ook dat hij bestand is om boven zee te opereren en ook alle sensoren aan boord heeft om een goed beeld van zee te krijgen. Het toestel van Italiaanse makelij en de krijgsmacht heeft een aantal jaren dit toestel nu in gebruik.
Dat toestel, die NH90, is aan de andere kant ook enigszins een omstreden toestel. België en Australië willen met het toestel stoppen en Noorwegen heeft een parlementair onderzoek ingelast. Speelden deze twijfels in Nederland ook of helemaal niet?
Nou, dat kan op dit moment. Heeft het toestel inderdaad heel wat opschudding gezocht bij de aankoop van het toestel. En de kinderziektes die na introductie van het toestel ook bij de Nederlandse marine hebben plaatsgevonden. Maar ik ga ervan uit, de luchtmacht, althans de marine vliegt natuurlijk al een aantal jaren nu met deze helikopter. Deze helikopter is ook naar uitzendgebieden meegenomen. En een helikopter, en dat geldt ook voor vliegtuigen, die gaan niet de lucht in op het moment dat men weet dat er een mankement is of iets niet in orde is.
Ja, maar u heeft het over kinderziektes. Over wat voor kinderziektes, wat bedoelt u daarmee dan?
Nou, er waren onder andere kinderziektes met betrekking tot de corrosie aan het frame van de helikopter. En zo waren er vele meer. En als u daar nog meer informatie over wilt hebben, daar is in de Kamer de afgelopen jaren uitgebreid aan gerapporteerd welke problemen er waren. Maar goed, het belangrijkste is nu dat er goed onderzoek gaat plaatsvinden wat de oorzaak is van de crash.
Ja. U bent voorzitter van de vakbond. Hoe staat de vakbond nu tegenover het gebruik van dit toestel?
Nou, wat belangrijk is dat er goed onderzoek plaatsvindt. Ik vind het buitengewoon goed dat Defensie nu ook alle helikopters van dit type aan de grond heeft gezet om de oorzaak daarvan te vinden. Eigenlijk ook een analogie zoals met de Apache bij de crash in Mali is gebeurd. Dat bleek achteraf na onderzoek dat er een technisch mankement was. En het is nu van belang dat er goed onderzoek plaats gaat vinden waarin blijkt wat dan de oorzaak is van de crash.
Ja, en wanneer weten we dan antwoorden? Wanneer krijgen we dan iets meer te horen over die toedracht? Wanneer is dat onderzoek afgerond?
Ja, belangrijk is natuurlijk dat zo snel mogelijk de helikopter ook geborgen kan worden, zodat je ook onderzoek kunt gaan doen. En de ervaring leert dat het maanden duurt voordat er een resultaat is van het onderzoek. Dus dat gaat nog even duren en dat is altijd buitengewoon vervelend voor de nabestaanden. Want de nabestaanden willen natuurlijk zo snel mogelijk weten wat is er precies gebeurd.
Kanye West, of eigenlijk Ye, hield gisteravond in South Carolina zijn eerste campagnebijeenkomst in zijn gooi naar het Amerikaanse presidentschap van 2020. Amerika-correspondent Carlijn van Houweling. Hij lijkt wel helemaal van een padje.
Ja, dat is ook wel de reactie hier. Gaat het wel goed met Kanye West? Dat is eigenlijk de vraag na die eerste politieke rally.
Ja, Je noemt het een rally inderdaad, maar kan je dit überhaupt nog serieus nemen? En Kanye for president, is dat technisch überhaupt nog mogelijk voor de aankomende verkiezingen?
Nee, dat is niet mogelijk en daarom denk ik dat we dit ook niet al te serieus moeten nemen als politiek fenomeen. Het is vooral een showbiz fenomeen, denk ik. Kanye West heeft al een aantal deadlines gemist en gaat dus in diverse staten kan hij al niet meer op het stembiljet staan in november. Dus het is onmogelijk om echt een serieuze presidentscampagne te voeren.
Ja, maar aan de andere kant doet hij dit, of tenminste niet hoe hij dit doet, maar hij heeft hier wel serieus inschrijfgeld voor betaald van $35.000. Dus hij denkt zelf wel dat hij ergens mee bezig is.
Ja, ik denk dat we dat toch vooral moeten zien als een soort grootheidswaan en niet als een serieuze poging om echt president te worden. Er zit geen plan achter, er is geen duidelijk verkiezingsprogramma, er is geen duidelijke strategie. Dus dit is geen serieuze politieke campagne.
Hoe wordt hierop gereageerd in Amerika?
Nou, wat ik al zei, deze rally roept toch vooral de vraag op of het wel goed gaat met Kanye West. En zijn politieke ambities blijven eigenlijk in de showbiz-rubrieken. En de serieuze politieke analisten houden zich er amper mee bezig, omdat het dus niet echt serieus genomen wordt.
Schakelen we dan even over naar de zittende president Trump. Die werd gisteren geïnterviewd tijdens een spraakmakende uitzending op nieuwszender Fox.
Take a look at Europe. Take a look at the numbers in Europe. And by the way, they're having surges.
Are 6,000 in the whole European Union.
They don't test. They don't test like we test.
Is it possible that they don't have the virus as badly as we do?
No, it's possible that they don't test. That's what's possible.
Een kritisch interview door Fox-journalist Chris Wallace. Hoe bracht Trump het er vanaf?
Niet zo goed. Hij, in kringen van critici van Trump wordt wel gezegd dat dit een complete campagnespot voor Joe Biden was, voor zijn tegenstander. Hij was gepikeerd en Chris Wallace, een heel kritische, scherpe journalist, legde hem een aantal feiten voor waardoor duidelijk bleek dat Trump dingen wegwuift, misleidende uitspraken doet over bijvoorbeeld het coronavirus, dat hij toch blijft volhouden dat het allemaal wel meevalt, terwijl die pandemie in de VS dus echt nog serieus om zich heen grijpt. Hij was heel erg gefixeerd op een mentale test, was heel erg trots dat hij die gehaald had. Chris Wallace liet ons als kijkers toch allemaal zien dat die test niet zo heel erg moeilijk was. Nee, ik denk niet dat dit heel erg succesvol was voor Trump.
Nee, en Fox is toch de zender die heel populair is bij zijn achterban. Viel hij eerder zo door de mand?
Fox is inderdaad normaal een heel Trump-vriendelijke zender. Er komen wel wat barstjes in die relatie. Trump heeft inmiddels een andere favoriet, een zender die nog veel meer op de hand van Trump is. Chris Wallace is altijd al een heel gerespecteerde journalist geweest in die stal van Fox, die zich niet altijd veel aantrekt van wat zijn collega's doen en die hier dus heel feitelijk en kritisch de president ondervroeg over een diepe crisis waar de VS doorheen gaat. En dit is absoluut een moment, ja, Trump staat zwakker dan ooit.
Ja, hij staat al slecht in de peilingen, je zegt het al. Zou dit interview een soort kantelpunt kunnen zijn voor Trump in de race naar het presidentschap?
Deze periode kan zeker een kantelpunt zijn. Er is een gezondheidscrisis, een economische crisis die daaraan verbonden is. Er is enorm veel protest tegen racisme en politiegeweld, wat het land op scherp heeft gezet. En veel kiezers laten toch in peilingen doorschemeren dat ze leiderschap en verbindend leiderschap missen van de president. Hij zakt weg in de peilingen inderdaad. Het gat met Joe Biden is echt flink geworden in de peilingen. Dat is absoluut een momentopname. De verkiezingen zijn nog 3,5 maand van ons verwijderd. Dus we kunnen zeker dingen veranderen. Dat hebben we ook in 2016 gezien. Het is absoluut geen garantie dat Trump die verkiezingen zal verliezen. Maar als hij inderdaad verliest van Joe Biden, dan denk ik dat deze tijd en ook dit interview zeker gezien zullen worden als een belangrijk kantelpunt in zijn presidentschap.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.